En wij gaan weer terug naar 1 Johannes, hoofdstuk 1, waar wij dan toch wel wat uitgebreid ons hebben bezig gehouden met de versen die spreken over reiniging van alle zonden, want zo heet dat in 1 Johannes 1 vers 7. En wel door het bloed van Jezus Christus. En ik heb geprobeerd u duidelijk te maken dat dat niet de verwijzing is naar zijn kruisiging, maar dat het de verwijzing is naar de levende, de opgestane, levende Christus en diens tegenwoordige werk. Want bloed is actief leven. En voor zover bloed een reinigende werking heeft, is het alleen wanneer het door de aderen stroomt en er dus daadwerkelijk sprake is van leven. En als het dat niet doet, heeft het niet een reinigende werking, maar een verontreinigende werking, heeft mijn moeder mij ooit verzekerd. Ja, want bloedvlekken, dat was haar schrik. Nou goed. Want wij moeten leren, omdat de traditie ons wat anders vertelt dikwijls, maar wij moeten leren het onderscheid tussen het volbrachte werk van Christus in het verleden en zijn tegenwoordige werk in het heden. Het eerste was voor iedereen, voor alle mensen, voor de hele wereld, voor goddeloze, voor zondaars en hoe het maar heten mag. En het andere is alleen voor de gelovigen, namelijk voor zijn volk, dan wel voor wedergeboren mensen, degene die zijn deel uitmaken van zijn gemeente, ook genoemd zijn lichaam. Wij heet dat, Heer, indien wij, en het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Waarna volgde vers 9, waar we bij stilgestaan hebben, indien wij onze zonden belijden, in geval dat wij dat doen, en het kan niet betekenen op voorwaarde dat wij dat doen, dat wordt wel geleerd, links en rechts, binnen het zogeheten christendom, maar het staat niet in de Bijbel. Zij het dan, dat als wij tot geloof komen, worden wij geacht te erkennen dat wij zondaren zijn. Dat is een belijdenis van zonde in het algemeen. Maar het is niet zo dat wij voor elke zonde die wij doen eerst een belijdenis moeten afleggen. En dat we alleen vergeving krijgen als wij berouw hebben, zoals dat zo dikwijls geleerd wordt. Nee, waarom ik een beetje grijns om, is dat omdat ik nou in gedachten zie ik die pastoor voorbij komen van die Engelse serie. Hoe heet u ook alweer? Ik ben er wel in. Er gaan wat mensen dood in zijn omgeving. En dan lost hij het op. Hoe heet het ook weer?
Vader Brown.
Ja. En elke keer dan is het weer, dan komt het weer op jou. Of de vergeving is voor moord en doodslag, is het altijd. Per definitie, typisch Engels allemaal. En er zijn nog een paar van die series. Maar goed, maar dan is het ja, als je berouw hebt, dus je oprecht berouw hebt, dan wel. Enzovoorts. Ja. Doe maar. Het is een film, dus laat maar zitten. We zullen het er niet verder over hebben. Maar het zijn condities die wij in de Bijbel zo niet vinden en die bovendien ons geestelijk leven volledig overhoop gooien. Dan vind je dus nooit rust, want heb je wel echt berouw?
Soms wel, soms niet.
En heb je niks vergeten te belijden? Ook in evangelische kring is dat van oudsher een hot item geweest. Misschien zijn er wel onbeleden zonden in uw leven, zuster of broeder, onaangelang. En dan ga je op zoek naar je enzovoorts. Wat een ellende is dat toch allemaal. En dan gaat het weer over ons en dan gaat het weer over de wet. Dat is niet bijbels. Dan kun je nou wel denken, dan kun je je wijs laten maken. Je kunt je laten wijsmaken dat het voor een mens nuttig is om af en toe aan navelstaren te doen. Of wat het maar wezen mag. Maar zoals de man zei, de mens heeft ogen die staan naar buiten gericht en niet naar binnen. En bovendien naar voren. Hij zei dat symboliek, dit was bedtekst trouwens. Naar voren. Een mens is niet in staat om bij zichzelf naar binnen te kijken. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij kunnen vooruitkijken en naar boven. En dat is het maar net, hè. Mooi hoor. Goed. Maar indien we onze zonde beleiden, want dat is niet verboden. En onder omstandigheden van harte aanbevolen. Nee, ook door mij, ja zeker wel. Dan dat u dat niet verkeerd begrijpt. Maar indien wij dat doen, dan is hij getrouw en rechtvaardig op grond van je juridische aangelegenheid. Dat wil zeggen op grond van hetgeen reeds volbracht is. En op grond van de tegenwoordige positie van Christus uiteraard. Dan is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Want rechtvaardigheid Gods, dat is de essentie van de prediking van het evangelie. Had ik dat al met u besproken? Dat weet ik eigenlijk niet. Wij denken wellicht, het is altijd moeilijk om voor anderen te spreken. Maar laten we zeggen dat wij dikwijls de indruk krijgen alsof genade de essentie is van de prediking van het evangelie. En ik moet u zeggen dat genade een zeer belangrijk begrip is in dat verband. Het is een van de kenmerken, attributen zeg ik ook wel eens. Een van de trefwoorden van het nieuwe verbond als zodanig. Genade, vrede en eeuwigheid. En vertroosting, maar daar hebben we het later over. Vanavond nog, mag ik hopen. Maar niettemin, de essentie van het evangelie is niet de genade Gods, maar is de rechtvaardigheid Gods. Want, nee, dat heb ik niet bedacht, weet je wel. Dat is geen theologische vondst. Dat staat gewoon in waar je het zou moeten zoeken eigenlijk. In het eerste hoofdstuk van de eerste brief in het Nieuwe Testament meteen. In Romeinen 1, vers 16 en veel te verder volgt. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Mijn vader zei dan niet maar in de richting, maar tot in de zaligheid. Dat staat er ook daadwerkelijk. Kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods, wordt in hetzelfde geopenbaard. En dus minstens ook gepredikt. De rechtvaardigheid Gods. Hebben jullie dat nog? Ik bedoel dit. Of een mens zalig wordt of zo, dat is als Allah het wil. Je weet het nooit. Als Allah het wil. En als Allah het wil, dan zit hij dus het een en ander door de vingers. En dat is het dan. En dan is Allah zogenaamd genadig. Maar voor wat ik er verstand van heb, is hij dan wel onrechtvaardig. Toch? Je zal maar een rechter hebben die alles maar door de vingers ziet. Wat zegt u? Die hebben wij in Nederland. Ja, nee. Maar daar wou ik het niet over hebben. Ja. Ik heb al zoveel last gekregen met dat ik wat lelijk zei over D66. Dus vooruit, dat kan ik niet hebben. Maar doe maar. Als een rechter zegt, ja, het is wel een misdaad, maar och, omdat jij het bent. Heb je echt berouw? Ja? Oh, dan zie ik het wel door de vingers. Ja, dat kan dus niet. En dan zegt Trump, dan gaan we die rechter ontslaan. Of wat moet. Nou ja, ik krijg. Dit zijn heel moeilijke dingen. En soms heb ik de indruk Ik ben niet goed op de hoogte, dat wil ik ook helemaal niet wezen. Maar soms heb ik de indruk dat het hele idee van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, ook onder hen die zich evangelisch noemen, helemaal geen rol van betekenis meer speelt. Hè? Want God is toch een genadig en barmhartig God, en God is toch liefde. En dat staat toch in de Bijbel, zuster, dat dat zo is? Jawel. Heel populair trouwens bij de zogeheten alverzoenders. God is liefde. Maar ik lees in mijn Bijbel, God is rechtvaardig. En ik ben geen Calvinist. Maar in die kringen rekent men toch wat meer met de rechtvaardigheid Gods. Zo als ik daarvoor kom te staan, dan hang ik. Want God is rechtvaardig en ik ben schuldig. En in alle gevallen wordt genegeerd het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, die de zonden der wereld heeft weggenomen. En wij moesten dan, ik zeg het altijd ongelukkig, maar omdat ik het ook niet meer beter weet. Maar de vraag was, die herinner ik mij, de vraag was, waarom moest de Heer Jezus eigenlijk sterven? En roepen wij, als evangelische roepen wij, dat moest voor onze zonden. En dan moet ik u zeggen, dat is fout. Dat is niet zo. God had toch ook ze gewoon niet hoeven toerekenen, gewoon zo de vingers zien, net als Allah. Eventueel, maar Allah. Daarom heet hij ook zo. Je kan er niet van. Voilà. Maar toch. Waartoe was het dan nodig? Voor de rechtvaardigheid Gods. Want ter discussie staat of God wel rechtvaardig is of niet. En daarom kan ik niet goed tegen al die praatjes waarbij weliswaar op allerlei attributen van God gewezen wordt, maar waarbij zijn rechtvaardigheid genegeerd wordt. Want dat is het enige wat echt telt. Oké, dat is het eerste wat telt. En als dat niet geregeld is, dan kun je met de rest ook niks. Wat moet je met vergeving als God zelf niet te vertrouwen is? Wat betekent rechtvaardigheid als God niet eens rechtvaardig is? En vergis u niet, dat is niet maar een filosofisch thema. Het is wat je allerwege kunt horen als commentaar op religie in het algemeen en op het christendom in het bijzonder. Die zeggen, als God dan een rechtvaardig God is, waarom leven wij dan in een wereld waar rechtvaardigheid niet eens bestaat? En waarom doet God er dan niks aan? En dan heb je nog de zogenaamde alverzoeners die zeggen dat God het zelf veroorzaakt heeft. Ook dat nog. Hoezo rechtvaardigheid Gods? Kijk, dat staat ter discussie. En dat is een van de belangrijkste zaken. Een van de belangrijkste zaken in heel het werk Gods. Namelijk, ter discussie staat zijn rechtvaardigheid. En hij demonstreert, God demonstreert zijn rechtvaardigheid. Sterker nog, degene die roepen als God een rechtvaardig God is, waarom doet hij er dan niks aan? Die krijgen van mij meteen een antwoord, God is een rechtvaardig God en daarom doet hij er niks aan. Oké. Overwegende, want dat is de gerechtelijke uitspraak toch? Overwegende dat, enzovoort. Overwegende dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn, betekent het dus dat niemand, geen mens hier op aarde, enig recht van bestaan heeft. En daarom houdt God er zich ook niet mee bezig. Maar zeg dat maar eens. daar krijg je de grootste problemen mee. Zo ongeveer onder alle die zich christenen noemen. Want die hebben, ik hoor het vandaag nu net nog op de radio. Want ik luisterde dan onderweg in de auto naar de radio. En toen ging het over dat er een paar jaar terug een aardbeving was geweest in Italië. 2014, als ik het goed gehoord heb nog. En dat er in een dorpje 20% van alle mensen daar zijn omgekomen. Het was een Rooms-Katholiek dorpje, dus één pastoor die dat dan enzovoorts. Oh, die moest dan overal de troost brengen. En het idee is dan van, ja, je kunt er niks aan doen, zo is het nou eenmaal. En het is de wil van God. En toen dacht ik, oh ja, dat denken ze overal. Dat alles maar de wil van God is. En dat wat er ook gebeurt in het menselijk bestaan, dat het de wil van God is. He? En dat zijn niet eens Oosterse mystieken, dat vind je hier in het Westen ook. Die denken dat God overal een vinger in heeft en alles regelt. En dat is niet zo. Nou ja. Ik moet even wat dingen voorbij laten gaan waar ik beter niet over kan spreken nu. Want er gebeuren zoveel dingen in het leven van de mens. En dan te denken dat het God is die dat doet. Sommigen beweren van wel. Ik geloof nooit dat ze het echt menen. Maar ze doen alsof wel. Dus ze praten er ook zo over. Het heeft zo moeten zijn.
En, God controleert alles. God is alles in zijn hand.
Ja. 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 Nou ja, ik ga er maar verder niks over zeggen. Want toen maar. Maar zo is het niet. De Bijbel zegt dat tijd en toeval bepaalde dingen. Het is het lot. Het zijn omstandigheden. En als je sterk bent, word je oud. En als je heel sterk bent, word je heel oud. En als je niet sterk bent, dan word je niet oud. En staat zwart op wit in de... Allemaal dit. En ik moet eerlijk zeggen, zo ziet het er ook uit. Niet dat dat doorslaggevend is, maar zo ziet het er in de wereld toch ook uit. Dat is de regel. Waarmee wij God niet ontzeggen dat hij het recht heeft om bij gelegenheid in te grijpen. Ik ben er stellig van overtuigd dat hij dat doet, bij gelegenheid. Maar het is uitzonderlijk. Ik zou er maar niet op rekenen. Echt niet. Dus uitzonderlijk. En hij doet het alleen als hij het mij vraagt, als het past in zijn plan, zijn werk. En zijn werk, maar dat heb ik elke avond hier gezegd, geloof ik, hoop ik. Zijn werk is niet iets doen aan of in of ten behoeve van de wereld. Zijn werk is de verzameling van de gemeente uit de wereld. En de opbouw van die gemeente. En dat is het enige werk Gods in onze dagen. En voor zover hij in de toekomst dan toch wat aan de wereld doet, is het niet in strijd met de beginselen, maar het heeft van doen met de beloften die hij nou eenmaal gedaan had en gedaan heeft in het verleden. En daar houdt hij zich aan. Dat wil zeggen, hij heeft gezegd dat hij zo'n koninkrijk over heel de aarde zou brengen. Toch? Dat hij de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen als beeld Gods. Te vervullen door de Messias hemzelf. Enzovoort. Dat gaat hij dus ook daadwerkelijk doen. En dat is niet een bemoeienis met de mens om van de mensen betere mensen te maken. Maar om zijn rechtvaardigheid te demonstreren. En ook de toepassing daarvan in een koninkrijk nog in deze oude wereld gedurende meer dan 1000 jaren. En God houdt zich aan zijn woord en aan zijn beloften. Dat is het. Het gaat om de rechtvaardigheid Gods. En daartoe moest de Heer Jezus sterven. Er moest namelijk verzoening gedaan worden. En dat heeft hij gedaan, heb ik u verteld, meen ik, als losser, als vertegenwoordiger van de hele menselijke familie, enzovoorts. En daarmee is aan dat recht vervuld en is de weg geopend tot vergeving. En dat is dus waaraan hier gerefereerd wordt. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. en ons te reinigen van alle, van elke ongerechtigheid. Dat is wat hij doet. Ook en vooral aan ons bewustzijn. Dat is ook waar de brief vervolgens over spreekt. Want het gaat natuurlijk in de eerste plaats over ons bewustzijn. Laat je niks wijsmaken door de psychologen en hoe ze allemaal maar heten mogen, de antropologen en de filosofen die wat te melden hebben over hoe een mens inwendig, ik bedoel geestelijk of hoe je dat maar noemen moet, in elkaar steekt. Waar we het over hebben is over het hart, de inwendige mens en daarmee het geweten dat gebukt gaat eventueel onder schuldbesef of anders dat gebukt gaat onder littekens die ontstaan zijn in het leven als zodanig. Zodat elk fatsoenlijk mens op den duur toch een keer zou moeten vaststellen dat het leven hem toch niet gebracht heeft wat het brengen zou. En voor zover het dat dan toch wel gedaan heeft, loopt het dan toch weer af. En enige teleurstelling zou dat toch met zich mee moeten brengen. Heb u dat? Dat doet de Heer allemaal weg. Ja, door het bad des waters, door het woord, reinigt hij onze gewetens, om zo te zeggen, maar geeft hij ons ook een panorama, een uitzicht, een breed en ver uitzicht op een erfenis die hij voor ons bewaart. En in ons geval zelfs in de hemel. Dan hebben we het niet eens over een nieuwe aarde als zodanig, maar over een hemelse positie die nou eenmaal bestemd is voor die gemeente van eerstgeborenen waartoe wij behoren. Sinds de opstanding van Christus. Dat moet hier nog. Goed. Hij reinigt ons van alle ongerechtigheid. En dan ben ik aan vers 10 toe. Want zonde vergeven is natuurlijk reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Die komt overeen met vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Maar nu is het indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Dus toch om even bij stil te staan. Want hoezeer die twee uitdrukkingen dan ook overeen komen. Er zit toch een verschil in. Of het voor ons belangrijk is, weet ik niet. Maar toch, het onderscheid wordt gemaakt. Namelijk indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Dat woord zonde in het enkelvoud en het hebben daarvan, dat slaat op een zondige natuur. De zondige natuur, dat heb ik u toch wel verteld, hè? Het woord zonde, dat heeft in de Bijbel twee toepassingen die in elkaars verlengde liggen. De een is die van de zondige natuur en de andere is die van een zondige daad die uit een zondige natuur voorkomt. Die heb je, hè? Dat was het verhaal van de eiken. Nou ja, de peer kan ik beter zeggen, vanwege de gebakken peren natuurlijk. Maar de peer, dat is een boom. Maar aan die peer hangen dan weer peren, dat zijn geen bomen. Dat zijn de vruchten aan de boom, toch? Ja, bij de appel is het ook zo, bij een vijg ook, alleen bij een eikel niet. Want een eikenboom noemen we niet een eikel, maar een eik. Maar goed, maar meestal gaat dit zo op. Het een is de aanduiding van het ding zelf en het ander is de vrucht daaraan. En de zonde is de zondige natuur van de mens. En die brengt zonden, 1 zonde, 2 zonden, 3 zonden, voort. Heb je dat nog? Dan is er ook nog een specifieke toepassing van het begrip zonde. Dat is die ene zonde waardoor een mens verloren gaat. Is er maar 1. Dat is die van ongeloof. Ergo, het is dus ook die van zonde tegen de Heilige Geest. Toch? Ja, het is ongeloof. Als de Heilige Geest overtuigt. Toch? En wij wijzen dat af, is dat zonde tegen de Heilige Geest. Dat is ongeloof. En als het woord van God door de Heilige Geest is voortgebracht, en de Bijbel leert dat, dan is zonde tegen de Heilige Geest het niet aanvaarden van wat de Heilige Geest heeft voortgebracht. Het woord van God namelijk. Het ongeloof. Het is echt niks moeilijks aan hoor, dit soort dingen. Maar toe maar. Het was eerst, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben. Dat was het idee van, wij zijn toch der zonde gestorven en we zijn wedergeboren en dus hebben wij geen zonde. En je zal ze de kost moeten geven die leren dat we überhaupt geen zondige natuur hebben. Maar die hebben we wel en ook nadat wij tot geloof kwamen en nadat wij wedergeboren werden, hebben wij nog steeds een zondige natuur. Bovendien is zonde niet alleen een moreel begrip, maar het is ook fysiek. Want dat er zoveel misgaat met onze gezondheid, dat is toch ook zonde? Nog? Nee, er is taalkundig niks tegen te brengen, maar theologisch ook niet. Dat is de werking van de zonde. Dat was Romeinen 12, Romeinen 5, ik weet niet of ik die besproken heb met u, maar dat is Romeinen 5, waar geconcludeerd wordt dat aangezien alle mensen tot op heden gestorven zijn, moeten wij de conclusie trekken, helaas, dat alle mensen zondaren zijn. Dat is het, want dood is zonde. Per definitie. Dan gaat het mis, dan houdt het op, dan haalt het spoorbijster, enzovoorts. Kortom, we hebben zonde, maar ook wij zondigen. Dat is een ander ding. Er zijn er ook mensen die denken dat het tot eer van God is als wij erin slagen om, ondanks dat wij zondaren zijn, niet meer te zondigen. Dan kun je het beste maar voor de trein lopen. Met excuses aan de spoorwegen. Ik zeg het weer veel te lomp, maar ja. Wat moet ik dan zeggen? Als je niet meer wil zondigen, moet je ophouden met leven. Toch? Maar het punt is nou juist dat God die zonde niet meer toerekent, omdat het voortkomt uit de oude mensen. Die heeft voor God afgedaan. En vandaar dan ook dat als wij onze zonden belijden, dan is de Heer getrouw en rechtvaardig, trouw aan het recht. En zegt, dat kan ik niet toerekenen. Daar kan ik verder niks mee. En hij vergeeft het. Dat is hoe dat zit. En roep alsjeblieft niet, dat is maar makkelijk. Er zijn altijd mensen die zeggen, dat is dan maar makkelijk. Dan moet ik u zeggen, dat is helemaal niet makkelijk. En als het dan zo makkelijk is, waarom aanvaard je het dan niet? Dat is zo makkelijk niet. Je moet leren dus die oude mens te negeren. In de Bijbel heet dat het afleggen van de oude mens. Wat er ook gebeurt, het telt voor God niet. Nee, ook onze goede daden tellen voor God niet. Onze kwaaie daden, voor zover je het zo moet noemen, ook niet. Goede werken komen voort uit dat wij zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus. Tot goede werken welke hij voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat was Efeze 2. Dat is zwart-wit. Goed. Indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, we hebben wel gezondigd. Maar hij gaat er ook niet verder op in, Johannes. Hij hoeft het ook niet te weten. En ik ook niet. Je kunt het beter ook maar van elkaar niet weten. Allemaal gedoe levert dat op. Bovendien, onze gemeenschap is niet gebaseerd op dat wij niet meer zondigen of zoiets. Niet gebaseerd op een succes in de zondebestrijding. Nee, en zelfs heiligmaking houdt niet in de bestrijding van de zonden of van het zondigen in onze levens. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar het is niet zo. Echt niet. Heiligmaking is wijding aan de dienst van God. En wat daarvoor nodig is, is niet dat we niet zondigen. Wat daarvoor nodig is, is dat wij gereinigd worden van een kwaad geweten. Dat het ons niet in de weg staat. That's all. En voor de rest leven wij dus uit genade. Wij niet uit enige verdiensten onzerzijds. En dan helemaal helemaal onderaan het rijtje, helemaal de bottom line is. Ik denk wel dat het zo is dat waar wij de Heer leren kennen en waar zijn woord ons reinigt van een kwaad geweten en waar wij als prioriteit in ons leven hebben de verheerlijking van de Heer ook in onze levens, onze dienst aan hem, dat dat toch een tamelijk fnuikende werking heeft op de werking van de zonde natuur in ons. Oké, op het terugdringen van het zondigen als zodanig. Maar denk nou niet dat dat het doel is. Echt niet. Nee, natuurlijk kan ik wel van de andere kant binnenkomen, maar dat doet iedereen al. Van de andere kant binnenkomen en zeggen, er zijn dingen in je leven die staan je dienst aan de Heer in de weg. Er zijn dingen in je leven die neem je zodanig in beslag dat je niet open staat tegenover de Heer. Dat is zo. Daar moet je mee ophouden. Maar je weet wel wanneer dat het geval is. En als je dat wil beleiden aan de Heer, van harte aanbevolen. Dat is zo. Maar toen maar. Meestal is het zo dat in de praktijk veranderen die dingen toch. Naarmate dat nieuwe leven geleefd wordt, verdwijnt het oude. En niet andersom. Niet de onderdrukking van de oude mens is heiligmaking. Integendeel, dat is frustratie. Het gaat er niet om dat we iets niet doen. Toch? Het gaat erom dat we iets wel doen. Wat was het ook weer? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om niet meer te zondigen? Uw vlees reinigen van dode werken? Hebreeën 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? Onder het nieuwe verbond. Dit is Hebreeën 9, waar gaat het over? Over het nieuwe verbond. Onder het leven onder de heerschappij van de genade. Niet die van de wet. Hebben we die nog? Goed. Maar indien wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. Want de Heer zegt dat we wel gezondigd hebben en zondigen. Dat is wat die oude mens doet. En dat is dan ook de reden, zegt Paul, ik heb het niet bedacht, maar staat in 1 Korinthe 15. Dat is ook de reden waarom wij onze erfenis pas ontvangen nadat wij eerst verlost zijn van dit lichaam. Kent u die ook? Er staat, want vlees en bloed, het vergankelijke, erft de onvergankelijkheid niet. En daarom moeten wij eerst veranderd worden. Lichamelijk. Niet om behouden te worden, dat waren we al. Maar om te erven. Om onze positie als koningen en priesters voor de toekomst in zijn koninkrijk te kunnen innemen. Dan moeten we eerst een ander lichaam krijgen, want dit lichaam is en blijft zondig. Dat is de natuur van het ding. En nu ik het toch over heb, maak ik van de gelegenheid gebruik om het dan ook maar even op te wijzen dat dat de adamitische natuur is. Nou, was ook Romeinen 5, vanaf vers 12 ongeveer. En die adamitische natuur is niet veranderd onderweg. Waarom zeg je dat? Nou ja, in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt. Toch? Want er wordt toch dikwijls gedacht dat de mens was volmaakt toen hij geschapen werd. Toch? En toen zondigde hij en toen veranderde zijn natuur. En niet alleen de zijne, maar die van de hond ook. Die van de...
Ja, de zondeval.
Wat men de zondeval noemt. Ik heb het woord in de Bijbel ook nooit kunnen vinden. Het woord zondeval, maar... Zeg maar. En dat is een misverstand, want er veranderde niks. Nou ja, er veranderde wat. De man werd de laan uitgestuurd. En hij had een verontreinigd geweten inmiddels. En hij werd gewaar dat hij naakt was. En sindsdien werd hij dus op zichzelf gericht. Het navelstaren is daar begonnen. Zelfbeschouwing heet dat. Dat is een vloek die het gevolg is van een belast geweten. Zelfonderzoek. En abusievelijk heeft men dat zelfs ondergebracht onder het kopje heiligmaking. Wij moeten onszelf beschouwen, bestuderen en... Dit is allemaal niet bijbels hoor. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. Echt niet. Zelfbeschouwing, als je weet waar dat toe leidt, moet je boek Job lezen. Ik wens je veel succes. Als je in de put wil geraken, moet je boek Job lezen. Vooral als je het eerste deel en het laatste deel even buiten beschouwing laat. Maar dat gedoe van die vrienden allemaal. Je zal maar zulke vrienden hebben, denk ik wel eens. Jongen, daar heb je geen vijanden meer nodig, heet het dan. Hè? Ja, kom allemaal niks van terecht. Dat is de strekking van het boek. Je kunt wel interessant erover doen. Maar het schiet niet op, het verandert er niks aan. En daarom, wij moeten van onze menselijke natuur verlost worden. En het heeft Adam moeten leren, en wij ook trouwens. En in ons alle leven is een moment gekomen dat wij voor het eerst en bewust zondigden. Toch? Net als in dat van Adam. Alleen die was toen al van de kleuterschool af, voor het zover was. Maar die had een stuk overgeslagen onderweg, dat weet u toch. Ja, ik zeg het maar laconiek, maar... Adam was uit de stof der aardbodem en hij keert tot stof weder omdat hij uit de stof genomen is. Staat in mijn Bijbel. In de uwe ook trouwens. En daar houd ik het op. De mens is een zondaar, dat zit in zijn natuur en die natuur moet hij afleggen. Maar God rekent die natuur niet meer sinds de dood van de Heer Jezus waarbij één voor allen gestorven is. En het kost enige moeite, wellicht, misschien is het niet zo'n prettige boodschap, u bent dood, betekent het. Maar het is toch een bevrijdende gedachte, want dan ben je verlost van die rechter althans. Dat is één. En vervolgens komt dan het evangelie dat predikt dat geloof in de Heer Jezus, geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, brengt u eeuwig leven. Nou ja, wat moet u doen? U bekeren en u laten dopen en gij zult de gave, namelijk de Heilige Geest, en dus dat nieuwe leven ontvangen. Het is Handelingen 2, dat is wat Petrus daar letterlijk zegt. Dat is de prediking daar, leest u dat dan maar na. Zie? Dat is de blijde boodschap. Mijn vader zei gewoon, het evangelie is de blijde boodschap aan dode mensen dat er leven is in Christus. In essentie, het is de prediking van de opstanding van Christus. Implicerend dat hij eerst gestorven is. Maar dat is precies hoe hij heeft afgerekend met die oude mens. En het probleem wat ik altijd tegenkom is dat mensen die oude mens weer op willen kalefateren, willen opknappen, enzovoorts willen verbeteren en dan eventueel nog een keer zich aanbieden aan de Heer. Maar het werkt andersom. Want dat is een daad van geloof. Weet je, het is niet voor niks dat in die campagnes van Billy Graham, jarenlang na de toespraak dat lied gezongen werd van Just As I Am. Without one plea, enzovoorts. Dat wil zeggen, het idee was, zoals je bent, zou je komen tot de Heer. Het is eigenlijk een gebed, hè? Zoals ik ben. Kom ik tot u. Jawel. Niet nadat je jezelf opgeknapt hebt of zo. Maar gewoon zoals je bent. Als zondaar en wel. En hij is het die dan leven. Nieuw leven. Geeft. En het gevolg daarvan is weer. Dat we onze lichamen zouden stellen. Vervolgens tot levend. Omdat zijn leven erin is. Levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. Romeinen 12. Hebben die nog? Nou goed. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. Dan is zijn woord niet in ons. Zijn woord zegt dat wij zondaren zijn, dat was vers 8, en dat wij nog steeds zondigen. Maar, en er komt om een of andere reden hoofdstuk 2, ik weet niet waarom dat is, maar het gaat naadloos verder natuurlijk. Namelijk, mijn kinderkens, want Johannes meet zich de positie van een vader aan. Hetgeen niet betekent dat hij zo genoemd wil worden. Dat kan moeilijk, want de Heer zei dat wij als gelovigen niemand onze vader zouden noemen op aarde, want één is onze vader. En gij zijt allen broeders. Onthoud die. Dus het is niet vader Brown, het is... het is frater Brown. Nou ja, doe maar. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, en ik hoop dat u de draad nog niet kwijt was, want die zin, ik schrijf u deze dingen, opdat, en er wordt een doel genoemd, dat kwamen we al 3 keer tegen, dit is de 4e keer, want wij kwamen hem tegen in vers 3. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En nog een keer in vers 3. Opdat onze gemeenschap ook zij met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Gemeenschap, eenwording. En dan in vers 4. Opdat onze blijdschap vervuld. Opdat uw blijdschap vervuld worden of zij. En nu. Opdat gij niet zondigt. Ik schrijf u deze dingen. Opdat gij niet zondigt. Nou kun je daar natuurlijk met gemak over struikelen. Want eerst staat er, indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar. En nu, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. Dat suggereert toch dat je eventueel zover kan komen dat je niet meer zondigt. En er zijn er ook die dat daadwerkelijk geloven, overigens. Dat zijn natuurlijk heel nette mensen. Met een bord voor de kop. Hè. Of was het toch vinkers, deze uitdrukking? Nou ja, hoe zeg je dat dan? Met een gebrek aan zelfkennis. Oké. Okay. Ik moet u zeggen, en dan moet ik u iets zeggen. Dit is dit. Dat het woord zondigen het werkwoord. Zondigen. In het Johannes, hier in Johannes, door Johannes, gebruiken we van het Johannes Evangelie. Weet ik het zo uit het hoofd niet. Dus dat nemen we nou even niet mee. Maar de brief van Johannes weet ik het wel zeker. Hij gebruikt het woord zondigen op 2 verschillende manieren. Dat wil zeggen in 2 verschillende toepassingen. Betekenissen kan je niet zeggen. Toepassingen wel. De een is zondigen, zoals wij het woord allemaal kennen, het begaan van zondige daden. Oké, het doen van zonden. 1 zonde, 2 zonden enzovoorts. Heb je dat? Maar de andere toepassing van zondigen is die van het dienen van de zonde. Het praktiseren van de zonde. Lijkt me niet moeilijk. Dit is gewoon een taalkundige kwestie. Het probleem met Johannes is echter dat hij zijn woordgebruik dikwijls gewoonlijk helemaal niet uitlegt. Hij is nogal star in het gebruik zonder er toelichting bij te geven. Vandaar dat wij er lang over kunnen doen om toelichtingen te geven. Wat zegt hij nou eigenlijk? Maar doe maar. Want je moet in de eerste plaats vaststellen dat als zondigen hier betekent het doen van zonden, dan is dat vers 2 vers 1 meteen in strijd met het voorgaande vers, namelijk indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben enzovoorts. Want daar zegt Johannes natuurlijk, wij zondigen. En dan zegt hij, en ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Dat kan toch zo niet? Tenzij dan dat je het woord gebruikt in een ander verband. Dat wil zeggen met een andere toepassing. Maar ja, dit is helemaal een moeilijk ding. Want ja. En toch, het is hoogst essentieel. Daar zijn in de Romeinenbrief dan toch, laten we zeggen, 4 hoofdstukken aan gewijd. Oké, 3 dan. Bij 3 denk ik aan 6, 7 en 8. En bij 4 denk ik aan 5, 6, 7 en 8. In Romeinen hoofdstuk 5, ja, ik blader er toch maar naartoe, dat maakt het makkelijker om het te citeren en nu te zeggen waar het precies staat. In Romeinen 5 namelijk, hebben wij in de eerste plaats, nou, we hebben een inleiding, och, laat ik het maar, maar heel systematisch doen dan. In Romeinen 4 eindigt met Jezus onze Heer, opgewekt uit de dood, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Want om rechtvaardigheid gaat het, maar daar hadden we het al over. En dan staat er 5 vers 1. Nadat dat gebeurd is, heb je dat gehad? De dood van de Heer Jezus en de opstanding. Dat is tot en met hoofdstuk 4. Dan kom je bij vers 5 in, op een nieuw chapiter, hoofdstuk. Wij dan, en dat dan, dat wil zeggen, als je het voorgaande gehad hebt, hè, dat was nu, maar nu komt dan, na het voorgaande, dan. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde, want wij zijn rechtvaardig voor God, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. God ziet ons in Christus, de opgewekte, als je niet opgewekt was, dan ziet God ons helemaal niet namelijk, want dan zijn wij dood. Met hem gestorven en begraven. Maar we zijn met hem opgewekt en dus zijn wij in Christus gerechtvaardigd. Wij dan gerechtvaardigd zijn de uit het geloof als de grond van onze zaligheid. Wij hebben vrede bij God. Ik hoop dat u dat ook beleeft. Maar als u het niet gelooft, kunt u het ook niet beleven. Dus je moet daarmee beginnen. Wij hebben, het is een mededeling, dit is het. Wij hebben vrede bij God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij ook de toeleiding hebben, door het geloof tot deze genade, in welke wij dus staan, want wij staan dan in de genade, dat is onze positie, en die positie zouden we ook innemen, is de strekking van het vers. En voor de rest vertrouwen we op de Heer. En ik bespreek niet elk vers hier, dus ik ga er even snel doorheen. En dan neem ik de draad op in vers 6. Want daar staat, Christus, toen wij nog krachteloos waren. Ik zeg altijd, je moet het even het rijtje opschrijven. Toen wij nog krachteloos waren, is de zijner tijd voor de goddelozen. Voor krachtelozen, voor goddelozen gestorven. Vers 8 meteen. Want vers 7 is een parenthese. Vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Krachtelozen. Goddelozen. Onrechtvaardigen. Zondaars. Toen is hij voor ons gestorven. En wat er nu verder volgt is ongeveer dit. Wat denk je? Dat hij dan nu voor ons doet, nu wij gerechtvaardigd zijn en met God verzoend zijn. Als hij al voor ons gestorven is, toen wij zondaren, krachteloze, goddeloze, vijanden, dat komt hier ook nog, in vers 10, waren enzovoort. Wat denk je dat hij nu voor ons doet? Nou ja, vraag het eens aan iemand die zich voor een gelovige uitgeeft. Wat doet hij voor ons? Ons helpen bij het oversteken. Je hebt de variëteit nog. Die zegt ons gezond houden of maken. Want God wil niet dat je ziek bent. Hebben ze uitgevonden. Of God wil dat je ziek bent. Dat heeft er niks mee te maken. Dat staat buiten de wil van God als zodanig. Hij wil niet dat u ziek bent, hij wil niet dat u niet ziek bent. Dat is allemaal niet aan de orde. Hij heeft voldoende met virussen, hebben ze mij verteld. komen tegenwoordig, zoals alles komt het uit China tegenwoordig. Net als de kindertjes. Maar toen dan. Weet ik veel. Maar de vraag is, wat doet de Heer voor ons nu? Men weet het niet hoor. Nou ja, daar volgen die, zijn de volgende hoofdstukken die daarover gaan. Maar hier wordt als het ware retorisch ons voorgehouden. Veel meer dan nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn leven, door zijn bloedstaten, doordat hij leeft, betekent het. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. De vraag is welke toorn? En dat gebeurt zelden dat je daar een goed antwoord op krijgt hoor. Welke toorn? Ja, dan moet je moet twee keer omslaan terug. Want dit is de toorn uit 1 vers 18. Waar staat de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. In het als moet je doorstrepen hoor. Dat staat er ook niet. De mensen, de wereld, al wat onder de hemel is om zo te zeggen, kenmerkt zich doordat men de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Men wil de waarheid niet weten. En omdat men de waarheid niet wil, omdat men namelijk de duisternis liever gehad heeft dan het licht. Dit is hetzelfde verhaal, maar nu in Johannes 3. Heeft God dus het licht uit de wereld teruggetrokken en blijft de toorn van God over de wereld. Zo staat het daar. En hier heet het de toorn Gods over de wereld, over de mensheid enzovoort. Omdat de mensheid God niet wil kennen. Dat is vanaf vers 19 enzovoorts. Zie? Nou, die toorn van de duisternis, van de onwetendheid. Je merkt het ook altijd, ik verbaas me er dikwijls over. Hè. Wat weten mensen eigenlijk van de Bijbel en van de Heer, van God? En van, wat kennen ze van de waarheid? In de praktijk is het bedroevend, sprak hij arrogant. Ja, wat moet ik dan zeggen? Dat ik het ook niet weet? Wat doe ik hier dan? Ik vind het echt erg. Men weet het niet. En het interesseert de mensen ook niet. Ze hoeven het niet te weten. En ik persoonlijk, ja, natuurlijk. Wat ik ervan vind, doet er natuurlijk niet toe. Maar ik zou er niet mee kunnen leven, hoor. In die wereld om ons heen, waar men niet weet waar men vandaan komt. Nou ja, uit Artis. Of waar komen de apen vandaan ook alweer? Oh nee, Almere. Stichting Aap. Ja, oké. En wij niet weten waar men naartoe moet. En zodat men maar zelf een route moet vinden. En dan hebben ze ons verteld dat de aarde ook nog op instorten staat. Of gaat bezwijken of zo. Want de dodo is ook al uitgestorven. Dus, en die missen we toch elke dag nog. Die heb ik niet zelf bedacht deze. Maar ik vond hem erg goed. Maar toen maar. En waar moet je dan naartoe met het hele spul? En dan krijg je al die pressiegroepen, al die mensen die een idee hebben over hoe het verder moet enzovoort. Kun je allemaal lezen in de ingezonden brief in de krant. Die mensen allemaal weten hoe het verder moet met de wereld. Ja. En natuurlijk in de praatprogramma's. De wereld draait door. Nou, dat doet hij ook. Die draait door. Maar u weet wat doordraaien betekent, hè? Dat ik u even uitleg. Nu het programma er toch mee ophoudt, zal ik maar zeggen. Dat u weet wat de dubbelzinnigheid van de titel is. De wereld is totaal gek, dat betekent het. En dat is ook zo. Dat is de toorn Gods over de wereld. Allemaal doodlopend spoor, leidt tot niks. Nou ja. Dat is wat hier uitgelegd wordt. Maar de Heer bewaart ons, heet het, van die toorn. Nu, niet van de toekomende toorn, maar van de, ook, maar van, dat staat hier niet, maar van de tegenwoordige toorn. En in Johannes 3 heet het eerst oordeel, en er staat dat wie niet gelooft is al veroordeeld. En dit is het oordeel, dat weliswaar het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dus de toorn Gods blijft op hem. Staat er. In dat hoofdstuk. Nou, van die toorn verlost hij ons. En dan zijn we weer terecht bij dat licht waarin wij zouden wandelen uit 1 Johannes. Waar we dus al lang over gehad hebben. Dit vertellen wij u, dit prediken wij u, opdat enzovoorts. Opdat we in gemeenschap en in het licht zouden wandelen. En wat dan verder volgt in Romeinen 5, is dat wij niet meer, nou ja, wij hoorden tot die, wij werden ook juridisch gerekend, tot die mensheid met een adamitische natuur en waarvan Adam het hoofd is. Dat is die zondige mens, dat is vanaf vers 12. Maar wij die wedergeboren zijn, hebben deel aan Christus en aan de rechtvaardigheid van Christus. En dat staat daar tegenover. Ik doe het meestal zo, en omdat ik het nu probeer snel te doen, doe ik het ook zo. Ik zeg, in Efeze 1 staat in vers 3 dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dat het tegenovergestelde is van onze natuurlijke positie in Adam. Namelijk vervloekt met elke stoffelijke vervloeking op aarde in Adam. Die kun je wel onthouden. Dat is een tegenstelling. Die tegenstelling wordt ons voorgehouden in Romeinen 5. En dan wordt gezegd, impliciet, wij horen bij die andere mensheid, met Christus aan het hoofd, in wie wij dus inderdaad gezegend zijn met elke geestelijke zegening enzovoorts. Alleen in Romeinen 5 wordt er andere woorden gebruikt. Daar staat aan het eind van het hoofdstuk, vers 21, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, over de natuurlijke mens, en dat feitelijk nog doet, over de natuurlijke mens, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tegenover zonde. De genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven. Dat is ook zo'n parallel met een tegenstelling toch? Nou, tot die laatste categorie behoren wij dan. Waarin genade zou heersen, vandaar dat je in Hebreeën leest over een troon der genade. Opdat genade zou heersen, dus de hoogste macht in ons leven. Niet de wet. Integendeel. Genade zou heersen door rechtvaardigheid. Het is gebaseerd op de rechtvaardigheid Gods. Die geopenbaard is in het evangelie, maar dat was hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 trouwens. En dat door Jezus Christus onze Heer. En daarna volgt hoofdstuk 6, die zegt, wat moeten wij daar dan in de praktijk mee? Hoe moeten wij dan verder met ons leven? En dan stelt hij de volstrekte retorische vraag, zullen wij dan in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Johannes zou dat genoemd hebben, zullen wij zondigen? In de zonde blijven, de zonde dienen. En Paulus zegt, nee, dat zullen wij niet, dat is niet de bedoeling, want wij zijn der zonde, der wereld en der wet gestorven. Voor God leven wij in Christus, zijn we nieuwe scheppingen, en zoals Christus is opgewekt tot heerlijkheid des Vaders, vers 4, alzo zouden wij, ook wij in nieuwheid des levens wandelen, en dus tot heerlijkheid des Vaders. De bedoeling van ons leven is dat God daarin verheerlijkt zal worden. En Efeze voegt eraan toe, het is de bedoeling dat Gods genade in ons, niet alleen aan ons, maar in ons en door ons gedemonstreerd zal worden. Doordat wij weliswaar zondaren zijn, maar niettemin, niet de zonde, maar de rechtvaardigheid, gerechtigheid dienen. Het gaat om wat belangrijk is in ons leven. Waar we ons op richten. En dat is Romeinen 6. Dat zegt ons dus, nee, we zouden niet de zonde dienen. We zouden geen slaven van de zonde zijn. We zouden het tegenovergestelde, de gerechtigheid van God dienen, heet dat. En moet dat dan onder de wet? Nee, natuurlijk niet, maar dat is hoofdstuk 7. Kun je zo zien aan de koppen die erboven staan. Wij zijn der zonde gestorven, zegt hoofdstuk 6. Wij zijn der wet gestorven. Dus wij moeten niet de zonde dienen en ook niet de wet dienen, voor zover de twee dingen kunnen zijn. Want in de praktijk hangen ze aan elkaar. Wij zouden ook niet de wet dienen. De wet is een bediening des doods. De wet is een vloek, enzovoort. Hoe dan wel? Wat is dan het leidend beginsel? Dat is een goed woord, hè? Goede Nederlandse term. Wat is dan het leidend beginsel in het leven van de gelovigen, naar Bijbelse maatstaven? Het antwoord is de Heilige Geest. De Geest, dat is hoofdstuk 8. Niet beheerst door de zonde, hoofdstuk 6 die wij dienen. Niet beheerst door de wet, hoofdstuk 7 die wij dienen. Maar geleid door de Heilige Geest. Die ons voorgaat, die ons leidt. En daarna, ja, ik weet dat we moeten pauzeren, maar met klem. En daarna, als de Heilige Geest ons dan zou moeten leiden in ons leven, waar leidt hij ons dan naartoe? Die is essentieel. Met klem, dat is heel essentieel. Omdat mensen denken dat de Heer leidt ons elke dag. Zo van als straks naar buiten loopt, wijst de Heer de weg. Dat is niet waar. Daarom hebben we een Tom, die ook de weg niet weet trouwens. Want dat zei Tom, wij weten de weg niet, zei hij. Thomas. We weten niet waar je heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? En Thomas gezegd, Didymus, een tweeling, dus die is toch Tom. En ik denk dat iemand dat bewust bedacht heeft, hoor, die naam, Tom. Maar voor de lui die cryptogrammen oplossen, dit is er een, hoor. Maar goed, hij wist het ook niet. Maar als de Geest ons dan leidt, hoezo leidt hij ons dan? Waar naartoe? Want ja, dat wil je toch eerst weten. Een gids is mooi, maar waar gaat de reis heen? En het antwoord is naar onze zoonstelling. Die is moeilijk terug te vinden in de Statenvertaling, omdat de vertalers het verschil niet gekend hebben, althans niet gehandhaafd hebben tussen kind en zoon. Dus ze hebben het woord zoon nogal eens vertaald met kind. Niet overal, maar wel dikwijls. En daardoor zijn we het hele begrip zoonstelling kwijtgeraakt. Maar ja, wat wil je ook als je een theologie aanhangt die van alles van doen heeft met als een kind onder de wet leven tot op je sterfbed aan toe. Dan snap je van zoonstelling dus niks. En daarom staat het woord er niet. Daarom lezen we aanneming tot kinderen. Maar er staat, vers 14. Zoveel als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn of worden. Want zijn en worden, je weet wel, to be or not to be. Dat is hetzelfde woord. Zijn of worden. Bovendien, als je iets bent, ben je het geworden. Dus in de meeste talen is het gewoon één hetzelfde ding, is geen ander woord. En dus, zoveel als ze door de Geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen, want dat is wat er staat, zonen Gods. En daarom hebben wij niet ontvangen de geest der slavernij, vers 15, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Verander het in uw Bijbel. De geest der zoonstelling, door welke wij roepen, Abba, Vader, enzovoorts. Want op het moment, nu, zijn wij kinderen Gods. Dat zegt vers 16. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. Dat zijn wij. Maar als kinderen Gods worden wij geleid naar, of groeien wij op tot, zonen. En zonen zijn erfgenamen. En daar gaat het volgende stuk dus over, hier in Romeinen hoofdstuk 8. Hebben jullie dat nog? Maar het berust op dat wij de rest van ons leven niet de zonde zouden dienen, zondigen, zonde dienen, maar de rechtvaardigheid, of gewoon de Heer, zouden dienen. Dat is hoofdstuk 6, leest u het maar eens door. Stelt uw leden tot wapenen, gereedschappen der gerechtigheid, de rechtvaardigheid. Die zouden die rechtvaardigheid komt tot uitdrukking in dood en opstanding van Christus. En dat is dus hoe wij vervolgens door het leven gaan. Dat is wat wij prediken. Een mens moet wedergeboren worden. Moet een nieuwe schepping worden in Christus. En als hij dat is, maakt hij deel uit van een gemeente van eerstgeborenen. Met een hemels burgerschap, een hemelse roeping, een hemelse positie. Hemelse erfenis. Toekomst dus ook. En als je dat allemaal doorhebt, dan begrijp je ook de noodzakelijkheid van iets als de opname van de gemeente. En nu we toch in Romeinen 8 zijn, lees ik maar even verder. Want daar staat in de eerste plaats, zoveel door de geest geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. Want, dat is vers 14... Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, dienstbaarheid is dat. Hè? We zijn geen slaven van zonde, dood of wet. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Aanstelling tot zonen, voor zover je niet weet dat het is, men lezen Genesis. Daar vind je zoonstelling. De vraag is, welk kind wordt tot zoon gesteld? De vraag is zelfs of het kind wel tot zoon gesteld wordt. En alleen deze formulering moet al duidelijk genoeg zijn. Dan weet je wat zoonstelling is. Het grondidee is dat zonen niet maar geboren worden, want dat zijn kinderen, dat zijn baby's, niet zonen. Dat heet trouwens in de Bijbel gewoonlijk een knechtje. Niet altijd, maar. En voor zover het zonen genoemd worden, is het vanwege dat het de erfgenaam is of zijn. Maar dan nog, daar gaan nog heel wat jaren overheen. Want kijk, Ismaël en Isaac waren zonen van Abraham. Dus een Bijbels voorbeeld. Uit Galaten 4. Ismaël en Isaac waren zonen van Abraham. Maar Isaac werd tot zoon gesteld. Alleen wij noemen dat dan meteen het eerstgeboorterecht. Wat een kunstmatig woord is. Dat voelt u meteen. Want we hebben al dan drie woorden aan elkaar geplakt. Wij kunnen dat in Nederland goed. Hè? Net als de Duitsers. Wij plakken woorden aan elkaar tot enorme lengte. En dat helpt bij het scrabbelen. Maar voor de rest is het zeer verwarrend, denk ik wel eens. Maar ik heb de neiging dat ook niet te doen, ook als ik schrijf. Dat is wel in strijd met de regels, maar toch. In Engeland schrijven ze het ook niet aan elkaar. En waarom zouden wij dat dan wel moeten? Ik vind het over het algemeen makkelijker om het gescheiden te houden. Dan hou je de betekenis ook beter vast. Maar eerst, geboorterecht heeft weinig van doen met eerste, want het is dikwijls de tweede toch, dat weet u toch? Of zelfs de derde. Het gaat ook niet over geboorte, maar het gaat over wat daarna komt. En recht, ja recht, plicht. Hoezo? Oké, het is een wettige aangelegenheid, juridisch. Dat klopt, het is het erfrecht. Het Hebreeuwse woord begoor voor eerstgeborene, vertaald met eerstgeboorte, een van de woorden, maar wel het woord als zodanig, heeft de betekenis eigenlijk van bijzonder, van geïsoleerd, apart afgezonderd, apart gezet. Want het is degene die de titel erft. En als er een koninkrijk te vererven valt, hij erft het koninkrijk. En als de beloften van God te vererven vallen, Hij erft de beloften van God. Zoals bij Isaac. Heb u dat nog? Volgende generatie weer. Bij Esau en Jacob. Esau was de oudste. Ze waren zelfs uit dezelfde moeder ook nog in dit geval. Sterker nog, ze waren een tweeling. Iemand heeft mij verzekerd dat het een twee-eigen tweeling was. Maar iemand schijnt het nageteld te hebben. Maar ze waren verschillend nogal. Maar ze werden wel verwisseld. En de jongste kreeg eerst geboorterecht. Dat was met een heleboel toestand eromheen. Maar hoe dat maar heet. Ja, dat had hij ook niet hoeven doen. Maar daar kwam je pas later achter dat het ook niet nodig geweest was. Maar toen maar weer. Maar ze werden verwisseld. En de volgende generatie gebeurde het weer. En de daaropvolgende generatie meteen ook maar in één moeite door. Jozef en Ruben. Worden verwisseld en de zonen van Jozef, Efraïm en Manasse ook meteen maar. Toch? Nou ja, en zo. Dat is zo'n stelling. De officiële aanwijzing van de erfgenaam. En vragen onze koninklijke familie. Man, wat een probleem hebben die heeft die familie gehad in de loop der eeuwen met betrekking tot erfenissen. Mede omdat de mannelijke lijn nog wel eens uitstierf. En dan is de vraag maar wie erfde nu, wat voor testament was er. Maar er was al een eerder testament gemaakt en met condities. Dus er is heel getop geweest over hoe dat zit met het erfrecht. En volgens mij speelt dat in België nu ook. Maar goed, want die dame die is natuurlijk ook niet op haar achterhoofd gevallen. Maar laten we het daar niet over hebben. Maar het zoonschap is erfrecht. En ik weet het zeker, want staat hier ook bovendien. Mocht u nou zeggen, ja, moet je daar nou helemaal Genesis bij halen. Dan moet ik je zeggen, waarom staat hier eigenlijk door welke wij roepen Abba, Vader? Want ja, wat betekent Abba? Dat is toch geen Nederlands? Oké, het was vertaald uit Grieks, maar Abba is toch geen Grieks? Kortom, hoe komt dat Hebreeuwse woord in die Griekse tekst terecht, terwijl het Griekse woord er gewoon achter staat? Daarom hebben ze het ook niet vertaald, hè? Ze zeggen het was in de grondtekst al een vreemd woord, in het Hebreeuws. Dus ja, die vertalen we niet mee. Ook in onze tekst staat er dus dat Hebreeuwse woord, Abba. Waarom? Omdat het uitdrukkelijke verwijzing is naar het oudtestamentische begrip van zoonschap. De commentatoren begrijpen dat niet. Want die beginnen te praten over adoptie, aanneming tot kinderen. En dan zeggen ze, ja, dat was in die Griekse wereld van die dagen gebruikelijk. En ook bij de Romeinen. Want bij de Romeinen kwam dat ook nogal eens voor. Want die Romeinen, vooral die Romeinse keizers, dat weet u, die hadden soms zonen, dat waren niet hun biologische kinderen, maar die werden dan geadopteerd. Dat was een hobby van die lui, kinderen adopteren. Dat is goed voor je status, dat je veelbelovende jongelui. Als je iets van geschiedenis geleerd hebt, weet u dit, hè? Dit verzin ik niet. Dat is echt zo. Het probleem is dat we nou nog vaak niet weten hoe dat nou zit met die Romeinse keizers en hun kinderen. Of het wel hun eigen kinderen waren of dat het geadopteerd was. Zo leggen ze ons dat uit en zo gaat de Heer ons ook adopteren. Of heeft ons geadopteerd. Dat kun je nou wel beweren. En er staat in heel wat commentaren. Maar het is natuurlijk, het verdraagt zich niet met. Men moet wedergeboren worden, men moet uit God geboren worden, men moet uit de geest geboren worden, men moet der goddelijke natuur deelachtig worden, enzovoort. Wij zijn geen geadopteerde kinderen, wij zijn uit God geboren. Bovendien, hoofdstuk 5 zei al, we hebben het leven van Christus. Niet als geadopteerd, maar vanwege dezelfde natuur. Heb je dat? Maar het gaat hier niet over iets natuurlijks, het gaat hier over iets juridisch. Punt 1, wij zijn uit God geboren. We zijn kinderen Gods, zegt vers 16 en 17. Maar vers 17 zegt, dat is zo, maar daarmee zijn wij dus erfgenamen en voorbestemd om als zodanig aangesteld te worden. Erfgenaam is dan ook nog enigszins lastig, omdat je kan wel erfgenaam zijn, maar zolang je de erfenis nog niet officieel juridisch via de notaris gaat het tegenwoordig ontvangen hebt, kan het nog veranderen. En kun je nog ook zelfs nog onbekwaam verklaard worden. Heb je dat nog? Nou ja. Mijn jongste broer was dus onbekwaam. Die is nooit volwassen geworden en kon dus ook niet erven. Dat wil zeggen, na dit soort beginselen, hij was minderjarig, dus hij stond onder een voogd. En als hij dus wat zou erven, kwam het onder het gezag van de voogd. Want hij zelf, syndroom van Down. Voor degenen die dat niet weten dan. Maar dan, die zijn niet handelsbekwaam, heet dat. En die kunnen wel ergens een handtekening onderkrabbelen, maar die geldt niet. Enzovoorts. En als er een koninkrijk te vererven was, zou hij hem niet krijgen. Dat is wel zeker. Toch? Nou ja. Dit koninkrijk wel, ja. Vreemd genoeg, maar dat is zo. Ja. Maar wij hebben dus we zijn kinderen van God geworden. En sindsdien hebben wij niet het einddoel bereikt. Ik zeg het maar voor alle Rooms-Katholieke Calvinisten, maar ook alle evangelische. Dat is niet het einddoel. Dat is het begin. En daarna worden wij geleid naar onze zoonstelling. Nou ja, we worden gekastijd, dan wel opgevoed. Dat schijnt geen zaak van vreugde te zijn, maar de Heer kastijd iedere zoon die je aanneemt. Dat is Hebreeën 12. En kastijden is een nogal zware term voor opvoeden. Dat stamt uit de tijd dat iedereen nog wist dat opvoeding zonder kastijding ook überhaupt niet kon. Maar ja. Dat schijnt niet meer te mogen, broeder. Nee, maar goed, op onze leeftijd hebben we daar geen problemen meer mee, toch? Maar toch maar. Maar onthoud deze, vers 17, indien wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Maar het aanstelling daarin komt later pas. Ik bedoel dat Jacob de erfgenaam zou zijn van de beloften Gods. Dat was al gezegd voordat hij geboren was. En het wordt zelfs herhaald tot in Maleachi 1 en toe. Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaald. Dus Jacob had al die moeite ook niet overhoop hoeven halen, laten. En zijn moeder dus ook niet. Want die was daar dan weer in betrokken. Maar toen maar weer. Het stond tevoren vast. Niet alleen, Jacob heeft voordat het zover was een boel moeten leren. Dat wordt ons ook medegedeeld. En wat ons betreft, hetzelfde verhaal. Indien wij kinderen zijn, zijn wij erfgenamen. En dus erfgenamen van God. Kinderen Gods dus, erfgenamen van God. En mede-erfgenamen. Ik zou vertaald hebben met Christus, maar wie ben ik? Maar dat is wat het betekent. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wat het betekent is toch duidelijk. En er staat er een zin achter met wat oud-Nederlands. Er staat, zo wij anders mede lijden, opdat wij ook mede, met Christus namelijk, mede verheerlijkt worden. Want het idee is dat de weg naar volwassenheid gaat via lijden. Het heet, zonder klappen word je niet groot, maar die mag niet meer natuurlijk. Dus we hebben nog overgehouden, zonder vallen word je niet groot. Hè? Ja broeder, je moet soms je kinderen toestaan om hun eigen fouten te maken. In de hoop dat ze er nog wat van leren. En als ze jong zijn, leren ze wat makkelijker. Dus, toe maar. Verder, wie ben ik? Om daar wat van te zeggen verder. Ik weet het ook niet. Maar ik weet wel dat het zo werkt. Het je moet wat leren. In de pedagogen komen je dat dan ook uitleggen. Het kind moet lijden onderweg, het moet teleurstellingen leren verwerken. Want er komen in het leven nog heel wat teleurstellingen die verwerkt moeten worden. En dat moet je dan jong leren. Wat moet je nog meer jong leren? Jong leren, precies, dat moet je ook. Jong leren moet je. Nou, dat is zo, ja. Nou goed. En dat houdt lijden met zich in. En het wat plechtige verhaal is dit. Ik doe er laconiek over, want ik kan het toch niet veranderen. En ik deel het ook maar mee. Dat is dit. De Heer Jezus, bij zijn wat lange afscheidswoorden, zei tot zijn discipelen: zij zullen u haten. De wereld zal u haten. Ze hebben mij ook gehaat. En dat is omdat ik van de wereld niet ben en jullie zijn dat ook niet. Want als je dat wel was, zou de wereld het zijne lief hebben, of het hare lief hebben, wat er maar staat. Maar dat is niet het geval, je hoort daar niet bij. En dus, zij zullen u vervolgen, verdrukken, in de gevangenis werpen, overgeven aan het zwaard, zullen u doden, wat het maar was allemaal. Dat is wat het is. En je zal toch moeten toegeven. Nou ja, laat ik het met de woorden van Petrus ongeveer zeggen. Petrus schreef, hij heeft geleden, ook voor ons, en daarmee ook een voorbeeld voor ons nagelaten. En dat klinkt toch wat anders dan de moderne zogeheten evangelische mode. Zogeheten evangelisch, mode, dat is mijn woord. Die zegt, nee, je kan vrolijk door het leven gaan en de Heer zal je daarbij helpen. Want hij heeft je lief en hij vindt je de moeite waard. Je bent een pareltje in de kroon of zo, of in Gods hand. Er zijn heel veel parels in Gods handen blijkbaar. Dat is niet waar hoor. Dat staat niet in de Bijbel. Echt niet. Je bent een zondaar, je deugt voor geen meter. En God heeft ermee afgerekend. Je bent dood voor God. En dan hebben we eerst pauze. En dan gaan we. Ja, bij de Korintiërs is dit nooit doorgedrongen. En dus zei Paulus: ik heb niet voorgenomen iets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. En dan zegt hij: maar we hebben wel wat anders te prediken. Lees het maar, is 1 Korinthe 2 geloof ik. Lees dit maar na, daar staat er, wij prediken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En wat het maar was allemaal, zeker wel, maar je moet beginnen met te accepteren dat je naar de oude mens der wereld, der zonde en der wet gestorven bent en dus voor God dood bent. En als je het kruis van de Heer Jezus Christus negeert, zijn dood en opstanding, ja, dan heeft de Bijbel geen boodschap meer voor je. Dan heeft God geen boodschap meer voor je. Het is leven na de dood. Nu. Zie? Dat is de volgorde. Dat is hoogst essentieel. Als je dat hebt geaccepteerd, dan weet je waar je staat. Onder de genade Gods. En ben je overgeleverd aan de heerschappij der genade Gods. Wat zou je nog meer kunnen wensen overigens? Ben je een kind van God en onderweg naar zo'n stelling? Dat niet makkelijk is, dat weet iedereen die onderweg is naar officiële zo'n stelling. Vraag het de diverse kroonprinsen maar. Dat is geen lonnetje. Dat is dwangmatig. Dat is, je kunt ervoor kiezen om er afstand van te nemen. Velen doen dat dus ook. Tamelijk makkelijk, lijkt mij, tegenwoordig. Maar goed, dat hoef ik u ook niet uit te leggen natuurlijk. Maar wij zouden daar geen afstand van doen. Kijk, Paulus schrijft aan de gelaten. Als je laat besnijden en onder de wet wil leven, dan is Christus u niet nut. Dan zijt gij van de genade vervallen. Ben je dan nog een kind van God? Jawel. Maar met die zoonstelling wordt het niks meer. Dus je niet laat leiden door de geest, Maar door de wet of waardoor dan ook, dan ja, dan word je niet geleid naar de zoonstelling. En dat is het gewicht van deze woorden. Daar sta ik er nu ook bij stil natuurlijk, wat uitgebreider. Want ik houd het ervoor, volgende vers, vers 18, ik houd het ervoor, er staat eigenlijk gewoon ik reken. Want logizomai betekent niet ik houd het ervoor. Oké, okay, het kan net, maar een zesje, vooruit. Het kan net, maar het is logizomai, dat is het woord voor rekenen, voor boekhouden. Ik houd het ervoor, ik reken, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, nog in het vlees, als kind van God, niet opweegt, niet is te waarderen, dat is waarde bepalen. En dat is weer wegen, dat woord wordt ook gebruikt, wegen, maar in de zin van waarde bepalen. Niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik persoonlijk heb de indruk, ik zeg het heel terughoudend, dat het eigenlijk had moeten zijn de heerlijkheid aan ons die geopenbaard zal worden. Maar het schijnt een moeilijke discussie te zijn over het Grieks, dus laat maar. Maar uit het volgende blijkt dat het wel degelijk gaat over een heerlijkheid die wij zelf zullen ontvangen en die wij zullen openbaren in onze wederkomst met Christus in heerlijkheid. Heb je dat nog zo? Goed. Verder, in ieder geval staat er dat het lijden van de tegenwoordige tijd beloond zal worden, resultaten zal hebben. En zich uitdrukt in heerlijkheid die ons deel zal worden. Waarbij de term heerlijkheid staat voor alles wat deel uitmaakt van de Heer, alles wat hoort bij de Heer. Dus je kan ook zeggen het gaat over koninklijke dingen, het is alles wat hoort bij de koning. Maar je kunt ook gewoon Efeze 1 vers 3 weer lezen. Wij worden gezegend, zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En zoals de Heer Jezus onderweg was hier op aarde naar zijn zoonstelling. Zo zijn wij dat ook. En het ging gepaard met de woorden uiteindelijk. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat gaat over zijn opstanding. Zegt Handelingen 13. Zie? Nou. Want de schepping, vers 19... rijkhalzend. Ik weet niet, als ik zo naar de schriftgedeelte kijk, zie ik hier en daar wel wat schuingedrukte woorden staan. Hetgeen gewoonlijk aangeeft dat de vertalers niet duidelijk geweest is wat er eigenlijk stond. En dan helpen ze een handje door wat woorden. Nee, niet dat je dat kwalijk neemt, dat kan gebeuren, maar. Ik waarschuw u, de schepping, het schepsel, de schepping, rijkhalzend, verwacht, ik denk dat er moet zijn, wacht op, want verwacht en met opgestoken hoofden lijkt net alsof men weet wat er gaat komen en men kan niet wachten, het komt. Maar het punt is, men weet helemaal niet wat er komt. Maar men strekt zich uit naar de toekomst. En in onze tijd meer dan ooit. Maar ja, dat op zich, dat neemt een hele avond om uit te leggen, vrees ik. Want het idee dat we vooruit moeten naar een toekomst en daaraan moeten werken, dat is van recente datum. Dat stamt uit dezelfde tijd als de evolutieleer. Om voor de hand liggende redenen. Dat is een opvatting die zegt, het wordt beter in de toekomst. Dat zit in de aard van de wereld als schepping, mag je niet zeggen, want men gelooft daar niet in het bestaan van een God. Of althans niet in de bemoeienis van een God met de wereld als zodanig. Dat heet deïsme. Maar goed. En dus, Maar men heeft een idee ontwikkeld, een filosofie ontwikkeld van in de toekomst wordt alles beter. Dat is evolutieleer ook. En aangezien in de toekomst alles beter wordt, kunnen we beter het heden afbreken. Want des te sneller komt de toekomst, ontstaat een vacuüm en dan komt de toekomst erin. En daarmee hebben we de hele moderne westerse cultuur beschreven van vandaag. Dat heet progressiviteit. Dat is niet maar vooruitgeven op de toekomst. Bent u al klaar voor de toekomst? Voor je nieuwste telefoon? Ben je al klaar voor de toekomst? De toekomst is al onderhand bereik. Wij bouwen aan de toekomst. En wat er maar is, is iedereen toch mee bezig. Maar je kan niet wachten. En wat vandaag nieuw is, is morgen verouderd enzovoort. Dat heet vooruit, je moet progressief zijn. En als je dat niet bent, ben je ouderwets en bovendien gevaarlijk. En populistisch en nog zo wat. Maar in ieder geval iets gevaarlijks. Omdat je houdt de vooruitgang en dus de verbetering van de mensheid... hou je tegen de ontwikkeling van de mensheid. Heb je dat nog? En daarom slaat de paniek toe als iemand zegt... maar het zeewater stijgt. Want dan blijft er onze toekomst. We moeten er wat aan doen. Want we moeten onze evolutionaire gedachten in stand houden. In de toekomst wordt alles beter. Dus moeten we eraan werken. Enzovoorts. Maar goed. Zoals gezegd, dat is een recente vinding. Maar wat hier gewoon staat, is dat Gods werk, ik bedaal het van de andere kant, van Gods kant, Gods werk aan de schepping, het schepsel, wacht op de wederkomst van Christus. En voor zover de mens wacht op de toekomst en zijn hoop stelt op dat het in de toekomst beter wordt, wordt hier gezegd, ja, dat is ook zo. Maar er komt niet langzamerhand, langs weg van evolutie en langzame verbetering. Maar het moet beter worden in de toekomst. Dat idee, dat is correct. En dat gaat ook gebeuren, maar nog even niet. Zult u vandaag het koninkrijk aan Israël en de rest van de wereld wederop richten? Heel vrij naar Handelingen 1. Het antwoord is, nou nee, wacht maar even. Nou, wacht nog maar even wat langer. En Jacobus zei, nou, nee, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Handelingen 15. En dan zal hij wederkeren. En dus, wat doet God vandaag? Zijn gemeente bouwen en de wereld moet wachten. Ik citeer ook vaak Psalm 2 dan. Hè? Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Opstanding. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoort. En mijn zin is dan altijd, en tot op heden heeft hij nog niet geëist. Dat moet nog gebeuren. Maar doe dit wat anders. Maar ik meen dat ik u vorige keer voorgelezen heb, enige schriftplaatsen waar staat dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. Was dat niet zo? Ik geloof het wel, hè? Hij zich beperkt tot een werk aan de gemeente, niet aan de wereld. En de wereld moet wachten, dat is wat hier staat. En dan staat er, want het schepsel, rijkhalzend, wacht op de openbaring, daarmee de openlijke verschijning, der zonen Gods. Dat wil zeggen, in vers 16 en 17 staat echt het woord voor kinderen in het Grieks. Maar hier staat weer het woord voor zonen. Daar wacht de wereld op. En zolang wij kinderen zijn, moet de wereld nog wachten. En pas bij de zoonstelling van de gemeente als zodanig, dat is dus na de opname van de gemeente, maar dat volgt hierna ook in deze verse, dan pas gaat Gods werk aan de schepping verder. Zie? Maar verwacht de openbaring der zonen Gods. Want de schepping is aan de ledigheid, ijdelheid onderworpen. Dat is een vloek. En iedereen die met aandacht de wereld ziet, het menselijk bedrijf, moet toegeven dat het tot niks leidt en dat het allemaal ledigheid is. En dat het de prediker. Oude Testament. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid en kwelling des geestes en najagen van wind. De vertalers hebben zich uitgesloofd om weer nieuwe uitdrukkingen te bedenken. Mooie uitdrukkingen, ze moeten wel, want het is natuurlijk geen prettige boodschap. Dus je zoekt eufemismen. Maar er gebeurt niks. Dat is wat de prediker zei, er verandert niks, het is allemaal al geweest, het is herhaling van zetten, het komt tot niks, het leidt tot niks, het is geen ontwikkeling, enzovoorts. Tot zover de progressiviteit. Men zit in een vicieuze cirkel. Liefstwaagse repet. Ook in het leven van de mens. Het komt niet goed en op de duur valt het vanzelf neer. Het schepsel is aan de ledigheid, zinloosheid onderworpen. Niet uit eigen wil, niet omdat het daarvoor gekozen heeft, maar om diens wil die het onderworpen heeft. God heeft dat zo gedaan. Die zegt, als je mij niet wil en mijn woord niet, mijn waarheid niet, mijn licht niet, dan doe ik nu het licht uit. Dat is het. En wat dan overblijft, is het dwaze woord des kruises uit 1 Korinthe 1. Waarna Paulus zei in hoofdstuk 2, en bij jullie Korinthiërs heb ik niet anders willen weten dan dit. En dit moet je eerst accepteren, anders kunnen we niet verder. Hebben we dat nog? Dat is Korinthe. En hier staat dan vervolgens. Het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, op hoop of in de verwachting dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis. Dat wil zeggen, wij zijn daar al van vrijgemaakt, volgens vers 14 en 15 onder andere. Maar de hele schepping zal vrijgemaakt worden van die dienstbaarheid, die slavernij aan zonde, dood en wet. Maar dat is pas in de toekomst, de wederkomst van Christus en uiteindelijk een nieuwe schepping. Zie? Want wij weten, vers 22, dat de hele schepping als één geheel, tezamen, wil zeggen als één geheel, dat de schepping in barensnood is. Tezamen in barensnood is, niet als. Misschien is dat wel de bedoeling, maar dat staat er ook niet. Laat het dan maar een metafoor zijn. De schepping is in barensnood. En dat is het zogenaamde geheim van het lijden. De schepping moet een nieuwe schepping voortbrengen. Sinds Genesis 3, of wat was het, wordt het voortbrengen beschouwd als een lijden van de vrouw, ja. Maar dat is weer zo, zeer vermeerderde smart, uw gedrag en dat soort dingen. Maar dat is dan weer zo, omdat het een symbolische metafoor is voor heel de wereld die lijdt in de macht van de zonde en hoe moeizaam het is om die nieuwe schepping voor te brengen. En dat is wat hier gezegd wordt, de wereld is zwanger. Niet in goede doen. En bovendien verkeerd in levensgevaar. Maar er moet eerst voortgebracht worden. Zie je? En dat geldt voor ons in onze levens als kinderen gods ook. Dat is het volgende vers. Niet alleen dit, maar ook wij zelf. Die de eerstelingen des geestes zijn. Voor zover ik weet, had dat er moeten staan. Of staat dat er in het Grieks bedoel ik. Niet dat het veel verschil maakt. Maar wij zijn eerstelingen. Van de geest, van een nieuw verbond, van een nieuwe schepping, van een nieuw leven. Eerstgeborenen. Het is een synoniem voor zonen, hè? Eerstelingen. Eerstgeborenen. Niet alleen dit, maar ook wij zelf zuchten in onszelf verwachtende de zoonstelling, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want het idee is, als het ware, het is een idee en het is een lange metafoor, wij worden als kinderen gods ook beschouwd als zwanger, namelijk als nieuw leven dat in ons is. En dat tot ontwikkeling zou komen ten koste van het oude leven. Omdat dat nieuwe leven in de toekomst openbaar zou worden. En dat heet de verlossing, toch? Ook in het Nederlands heet dat de verlossing. Maar het heet hier namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat is dus officieel bij de opname van de gemeente. En als wij eerder overlijden, oké, dan. Maar dan nog, de verheerlijking is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En dat is de officiële Bijbelse gedachte. En pal daarnaast ligt dus 1 Korinthe 15, die zegt het vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet, het verderfelijke erft de verderfelijkheid niet, impliceren dat we wel degelijk zouden erven. Maar voor dat doel moeten we dus eerst dit vergankelijke, dit verderfelijke afleggen. En hoewel wij niet allen zullen sterven, staat er, zullen wij wel allen veranderd worden. Want in de punt des tijds, in een oogwenk, in een ogenblik met de laatste bezuin en hoe het maar heten mag, enzovoort. Dat is hoe dat gaan zal. En daarheen zijn wij onderweg naar onze zoonstelling. Gaat erom, niet wat we allemaal aan werkzaamheden verrichten zozeer, maar waar het om gaat is dat wij veranderd worden naar de inwendige mens zodanig dat wij bekwaam zullen zijn om in een nieuwe schepping verantwoordelijkheid te dragen en te delen in de heerlijkheid van Christus. Daartoe zijn wij van nature niet bekwaam, maar, zei Paulus, onze bekwaamheid, 2 Korinthe 3. Onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. En niet van het oude. Staat er uitdrukkelijk bij. Als je onder de wet wil leven, dan krijg je niet de hulp bij van de Heer. Maar als je de Heer wil dienen, geeft hij je wat daarvoor nodig is. Dat is het. Maar dat is niet omdat we na de oude mens iets nodig zouden hebben, of voor de oude mens. Het is omdat wij voor die nieuwe mens en voor de ontwikkeling daarvan iets nodig zouden hebben, naar zijn maatstaven, naar zijn normen. Zie? En het vervolg op Romeinen 8 is inderdaad Romeinen 12. Romeinen 9 tot 11 is een parenthese. En Romeinen 12 begint met te zeggen dat wij dus onze lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Met als gevolg de verandering van ons denken en het verstaan wat de goede, welbehagelijke wil van God is voor onze levens. Met als gevolg daarop weer het besteden, want zo heet het daar, van de gaven, de verantwoordelijkheid die we als kinderen Gods hebben ontvangen. En wat dat precies is, dat kan niemand je vertellen. Dat zal uit de praktijk moeten blijken of gewoon dat zouden wij proeven. Nou, dan hebt u weer genoeg hopelijk om een poosje over na te denken. Want ja, het is weer de hoogste tijd. Vanavond zullen we het hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En bepaald mochten worden bij die eenduidige uiteenzetting die u ons gegeven hebt over uw plan en uw werk in onze tegenwoordige tijd. En we danken u dat u ons trekt, volgens uw woord, uit de tegenwoordige boze eeuw, buiten de legerplaats, uit de tegenwoordige wereld, opdat we zouden toegevoegd worden, ook in de praktijk, aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Aan dat volk voor uw naam. Dat volk dat opgevoed wordt en geleid wordt naar die zoonstelling waarvoor u het bestemd hebt. En we danken u, Vader, deze dingen te mogen leren verstaan uit uw woord. Dat waar wij kinderen geworden zijn van u, zijn wij uw erfgenamen. En dus onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en waartoe u ons bewaart. Wij danken u daarom dat we deze dingen bij herhaling en in verschillende formuleringen mogen lezen in die Bijbel die u ons zwart op wit hebt nagelaten. Opdat u ons daarin zou leiden in heel de waarheid. Opdat we u zouden leren kennen, de kracht van uw opstanding. En omdat we zouden beseffen dat wij als gelovigen, als verlosten, een nieuw burgerschap hebben ontvangen, als het ware een nieuw paspoort en een nieuwe natuur, opdat we daadwerkelijk onze levens aan u zouden wijden. En dan rest ons slechts één gebed. Vader, verheerlijk uw naam in ons. Opdat uw wil, uw werk in ons, aan ons, maar ook door ons, volbracht zou worden. En daarom bevelen we ons bij u aan. En bij de kracht van uw genade en bij die beloften, die betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Geeft u ons al wat wij nodig hebben om u te dienen, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.